aantal weken geleden in een gesprek in het wijknetwerk begrepen van de gemeente dat het een succesformule is, de transformatie van kantoren naar koopwoningen, en dat die uitermate goed verloopt. Maar dat tegelijkertijd de schaduwkant is dat deze woningen concurrerend zijn voor de bestaande koopwoningen in de markt. Is daar inmiddels een evenwicht in? En zo nee, hoe gaat u daar in de toekomst met dit probleem om?
Kijk, ik heb daar een iets ander beeld bij. De woningen die tot nu toe opgeleverd zijn, dat is eigenlijk voornamelijk in Merwestein gebeurd. Daar was een enorme leegstand. En ja, dat had zijn effect ook op die buurt. Inmiddels is die buurt een stuk opgeknapt. En worden daar woningen opgeleverd die in een ander prijssegment zitten dan de segmenten die op dit moment onder druk staan in de stad. Onder druk bedoel ik dan dat daar behoorlijk wat te koop staat en ook lang te koop. Dat heeft met de marktsituatie te maken. De tijdelijke verstopping vanwege aangescherpte hypotheekeisen en al dat soort zaken. Maar dat, ik schat in dat dat een zaak is die van tijdelijke aard is. We zien tekenen dat de woningmarkt zich aan het herstellen is. Er zijn meer transacties. Prijsniveau is ook iets gestegen. We zien het in de OZB, daar hebben we een voorstel afgelopen maand ook naar u toegebracht, waarin een correctie moest plaatsvinden op het tarief vanwege het feit dat de woningen ook minder hard in prijs gezakt waren. Nou, dat zal dit jaar zich verder doorzetten, verwachten wij. Mijn indruk is dus niet dat dit type woningen concurreert met andere woningen. Het trekt ook een groep bewoners die op dit moment niet bediend worden. Onze ervaring, en dat is iets dat ons eigenlijk wat verbaasde ook, is dat nogal wat gescheiden vaders die startersappartementen, of die appartementen die, waar wij van verwacht hadden dat dat startersappartementen zouden zijn, dat dat nog wat gescheiden vaders intrekken die een wat kleinere woning aanschaffen.
Mevrouw van Beek heeft een vraag voor u.
Ja, we zijn een stukje terug. Volgens mij, u zegt dat de huizen juist aangetrokken zijn, dat we daarom die WOZ-waarde hebben aangepast. Volgens mij is het precies andersom. Ze waren gezakt. En daarom is die prijs naar beneden.
Wij hadden verwacht dat het harder zou zakken en daardoor was dat tarief hoger gezet. Dus op het moment dat de prijzen minder hard zakken, dan moet je je tarief aanpassen. En dat is gebeurd. We zien uit de verkopen de laatste tijd, en die cijfers komen ook van de Vereniging van Makelaars hier uit Nieuwegein, dat daar iets herstel te zien is. En we verwachten dat dat herstel ook wel wat doorzet. Maar dat heeft op zich niet zo verschrikkelijk veel met dit segment te maken, omdat het een segment is dat heel weinig bediend is. Die appartementen van 30 tot 60 vierkante meter, was de afgelopen decennia niets van gebouwd hier in Nieuwegein.
Mevrouw van Beek.
Maar voorzitter, als ik nou zie dat u ook heeft over afbreken en dan nieuwe appartementen neerzetten, dat hebben we nu bij de baten gezien en dat is toch niet naar gewenst geleverd, omdat het nog steeds te koop staat, een groot deel.
Ik mag u eraan herinneren dat de baten, dat het een afgebrand complex is, dat herbouwd is op een,
ja, maar voorzitter,
op een ander probleem.
Ik snap dat
bij het onderwerp blijven.
Ik denk dat we bij
over bouwplannen praten die al afgerond zijn en gedeeld
komen. Nee, voorzitter, ik wil alleen maar even aangeven dat
u wilt graag gelijk hebben, ik begrijp het.
Nee, daar gaat het even niet om. Het gaat om het feit dat er ook complexen zijn die afgebroken worden en er komen nieuwe complexen op. En dat is ook voor duurdere segmenten, want kijk maar naar de Nederrijnsweg. Bij het oude Rabo-kantoor, daar komt een duurdere segment te staan. En wij willen niet dat we daar leegbouw, dat ze dat ook weer leeg blijft staan, omdat er daar geen genoeg animo voor is.
Mevrouw Schildkamp.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder die zegt daar net iets. In de startersappartementen trekken naar onze verbazing veel gescheiden vaders. Vraag ik mij nu wel af, waar blijven die starters dan die zo hoog nodig woningen nodig hadden en waar dat toch zo dringend voor gebouwd moest worden?
Ja,
Dit gaat om kopen appartementen die dus zowel door deze als de groep die u ook noemt allebei gekocht kunnen worden. Wij hadden verwacht dat er een grotere mix aan starters zou zitten dan de groep die ik noemde, de gescheiden vaders. Maar die blijkt op deze manier goed gehuisvest te kunnen worden. En die kunnen we dus voor Nieuwegein behouden. Omdat u...
die moet
maar starters hebben de overhand, begrijp ik. Dus het zal een 2/3, 1/3 mix zijn. Daar moet u aan denken. Het is nog meer starters dan 2/3.
De moeder blijft dan in de villa zitten en de vader gaat dan in een starterswoning. Dat moet u begrijpen. Ja. Wethouder, gaat u verder.
Dan... is gevraagd naar het percentage leegstand hier rond die 30%. Dat is 34 geweest. Dus er is een behoorlijk stuk leegstand teruggebracht. En in Merwestein is het ongeveer gehalveerd. En daar verwachten we dat dat nog wat verder zal teruglopen. En dat door concentratie van kantoorgebruik... dat nu wat verspreid is, dat ook de bezetting van de kantoren verder een stuk zal verbeteren en beter renderen. Even kijken, dan heeft D66 de...
Meneer Schat, die had nog een vraag.
Ja? Ja, voorzitter, ik had nog gevraagd van, is leegstand hetzelfde als zijnde niet verhuurd?
Ja, over definitiekwesties kunnen we natuurlijk lang twisten. Wat wij hier gebruikt hebben zijn de cijfers die als aanbod, dat is via makelaars loopt dit over het algemeen, gegenereerd is. We houden dat nauwkeurig bij. We hebben hier, als dat nodig is, kunnen we ook een spreadsheet erin zagen leggen waar dat uit blijkt hoe dat bijgehouden wordt. Ja, dat er enige vervuiling in bestanden kunnen zitten, dat moet ik u toegeven. Kijk, iemand die een contract heeft dat afloopt, dat kan misschien al te huur staan. Iemand die een 5-jaar contract heeft, misschien dat na 4 jaar de makelaar al zegt van nou, ik zet een bord in de tuin, want het komt over een paar maanden te huur. Dus dat kan, dat staat nog niet leeg. Dat zou dus een positieve effect kunnen hebben op die leegstand. Aan de andere kant zijn er wellicht dingen in de huur gegeven zijn die niet optimaal gebruikt worden, of waar wat reservecapaciteit aanwezig is, of waar wat krimp in plaatsgevonden heeft. En daar hebben wij, omdat dat allemaal op individueel gebruikersniveau is, hebben wij geen helder beeld over. Maar dat zal ongetwijfeld voortkomen dat mensen een 1000 vierkante meter huren en feitelijk 700 gebruiken. Die grijze leegstand hebben wij niet in beeld.
Het kan dus verschillen, inderdaad. Ja. Dat is het antwoord. Meneer Verdouw.
Misschien kan de wethouder ook een concreet aantal doen van de leegstaande kantoren.
Nou, dan verwijs ik graag naar een lijstje dat de VVD-fractie wat dat betreft heeft opgevraagd. Die antwoorden zijn naar alle fracties rondgestuurd. Wellicht dat als u dat bekijkt, dat uw vraag beantwoord is. Okay. Mocht er daar nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Laten we verder gaan.
Het fonds... Dan zijn er een aantal vragen gesteld over de rol van de raad. Met name in die fase 3, waar eventueel meer financiën of sloopvraagstukken of geïntensiveerde aanpak nodig is. Daar doen we eerst onderzoek voor. Mocht dat nodig zijn dat daar geld voor nodig is, dat uiteraard een zaak waarbij we bij de raad langskomen met een kaderstellend voorstel. En van daaruit wordt die aanpak dan verder opgetuigd. Dan zijn er wat vragen gesteld over de financiën. In feite is het huidige kantoorbeleid gefinancierd, net zoals dat de afgelopen jaren is gedaan, een deel van het economische budget, 10.000 euro, en een deel uit het 1600 woningen urgentieprogramma stuk. En tot nu toe zijn die bedragen, want daar vroeg de heer Langerak naar, die het graag geoormerkt wil hebben van nou, wat stadsvernieuwing is, dat moet ook vernieuwd worden in de stad en niet op een industrieterrein, als ik u kort samenvat. De inzet van die middelen voldoet aan de voorwaarden die u daarover stelt.
Meneer Langerak,
Ik had het ook even over de zinsnede die erin staat dat u later dit jaar nog de nota stadsvernieuwing gaat bespreken. En dat daar ook kantorenaanpak onderdeel van uit gaat maken.
Ja.
En dat daar dus ook middelen voor kantorenaanpak in gereserveerd worden. En nu gaat het om een, nou in mijn ogen, wat beperkt budget. En ik vind echt dit moet gewoon doorgaan. Dus dat is, ja. Deze nota is prima, daar heb ik geen opmerking over. Maar als u werkt aan die beleidsnotitie over stadsvernieuwing, dan denk ik dat u de goede insteek moet kiezen daar waar het de kantorenbenadering is. Dat is wat ik had willen zeggen.
Ja. U moet denken aan verpauperende kantoorpanden, doordat die lang niet gebruikt zijn in woonwijken of bij winkelcentra, waar het gras flink door het wegdek heen komt. Dat in die aanpak meegenomen wordt. En die vernieuwing vindt dan plaats in bewoond gebied, waar ook het nodige aan verblijven is van burgers.
Wat was uw vraag, mevrouw?
Nou ja, wat er nou niet gedaan kan worden, want inderdaad, het budget, volgens mij stond het er ook een beetje op deze vraag. Want er wordt geld onttrokken nu voor die kantorenaanpak uit het budget wonen.
Ja.
Is dat hetzelfde? Ja. Want wat
wordt er niet? Kijk, er worden natuurlijk wel gewoon woningen neergezet ook. Hè. Kijk, deze woningen die uit transformatieopgave gebouwd worden, die tellen gewoon mee in de opgave die we hebben. En tot nu toe, Merwestein is in feite in een gemengd woon-werkgebied, is de kwaliteit verbeterd. Dus dat daar een stukje vernieuwing plaatsgevonden heeft en dat je dat toedeelt. Kijk, het gaat om de bedragen die we in die stadsvernieuwingsopgave hebben zitten, zijn veel groter dan de bedragen die we hier inzetten. Het zijn wat dat betreft relatief kleine budgetten. In feite gaat er nauwelijks gemeenschapsgeld in dit project. Het is een kwestie van partijen bij elkaar brengen, waar we wat ambtelijke capaciteiten op vrijgespeeld hebben. En ja, ik ben blij dat met de beperkte middelen we dit type resultaten kunnen bereiken. Er zijn overigens ook inkomsten voor de gemeente aan kantoortransformaties. De 300 woningen die op korte termijn gerealiseerd zijn of worden, leveren onroerend zaakbelasting op, leveren rioolheffing op, leveren de reinigingsrechten op. En ja, dan moet u denken dat dat areaal ongeveer een 70.000 euro aan belastingopbrengst per jaar meer is dan wanneer de zaak leeg staat en aan het verpauperen is. Wat dat betreft, als u over die inzet van ambtelijke capaciteit praat, is dat ook iets dat zich uitbetaalt. Plus dat de koopkracht van 200 mensen zich in Nieuwegeinse middenstand en Nieuwegeinse werkgelegenheid ook weer vertaalt.
U heeft twee vragen. Mevrouw Van Hooyen, verwachtte meneer De Mol als eerst.
Nee,
u had een vraag gesteld.
Ik heb een antwoord van de wethouder de Mol was al, op een vraag van mij. Dus
maar meneer De Mol was al veel eerder om daar ook op te reageren.
Hij gaat toch niet over mijn vraag?
Dames gaan voor.
Het gaat over het antwoord.
Daar gaat het niet om, er zijn die commissieleden.
Maar gaat u gang?
Ja, nee, maar...
Ja, nee, maar ik wil geen ruzie hebben met u op de laatste avond.
Dat is wel de fijnste.
We zitten eventjes in een debat, dan moet je niet tussendoor gaan lopen.
Ik heb er niks van gemerkt.
Zo'n laatste avond zonder debat tussen ons, ja, wat is dat?
Ja, dat komt nog wel terug, hoor, maar op een andere manier.
Ik zal u niet uitdagen.
Nee, maar kijk dat er allerhande voordelen aan zitten. Nee, buiten kijf. Maar het gaat mij er meer. Gaat dit dan van deze kantooraanpak, gaat dat van die urgentiewoningen af? Zeg maar, het aantal. Want er wordt duidelijk, er is een begrotingswijziging, dat er een overheveling van budgetten plaatsvindt. En dan wil men toch niet zeggen dat dat alleen maar ambtelijke capaciteit is. En
nee.
Kan je toch iets anders willen doen?
Het is meer een technische wijziging, omdat het nu echt een programma wordt. En tot nu toe was de kantorenaanpak er in feite ook al. En deden we een deel van de acties, naar, met name de fase 1 acties ook. Veelal gericht op het realiseren van nieuwe woningen. Dat betekent dus dat als we in de afgelopen jaren incidenteel een onderzoeksbudgetje hadden of iets wilden uit laten zoeken, dat we dat ook dekten uit middelen van 1600 woningen, omdat het ook ten behoeve is van het realiseren van die 1600 woningen. Dus in die zin is het niet anders. Het enige wat anders is, is dat omdat het nu een eigen programma is, dat die bedragen ook gelabeld worden voor dit programma. Dus qua inzet en hoeveelheid geld is het eigenlijk niet verschillend ten opzichte van de vorige jaren.
Lindeman.
Ja, voorzitter, dank. Ja,
het is overigens een ambtelijk programma, geen raadsprogramma, voor de duidelijkheid.
Meneer de Bond.
De wethouder noemt een positief bedrag van 70.000 euro wat die transformatie oplevert. Maar zit daar dan ook in verdisconteerd de opnieuw inrichten van de openbare ruimte, rioleringen, ophalen van vuil, et cetera? Want ik bedoel, tegenover opbrengsten staan ook kosten.
Wij maken geen kosten voor deze transformaties verder. Dat is allemaal kosten voor de initiatiefnemers, de projectontwikkelaars en dergelijke die dit oppakken.
Meneer de Mol.
Dus als ik het goed begrijp, de herinrichting die nodig is om deze mensen straks aan een goed leefklimaat te helpen, die worden door de projectontwikkelaars betaald.
Ja, tenzij we bijvoorbeeld in fase 2 of 3 zouden met z'n allen zouden zeggen dat een monofunctioneel gebied wat op dit moment niet geschikt is of puur ingericht is als kantoorgebied, dat daar meer nodig is dan dat er bereikt kan worden op basis van individuele initiatieven. En dan zou er alsnog een voorstel gedaan kunnen worden om daar gemeentelijke middelen te investeren in de openbare ruimte. Maar op dit moment zijn dat soort initiatieven er nog niet. Maar goed, dat zit dus in de onderzoeken van wat is er nodig voor, zeg maar, om die stap verder naar die derde fase te maken.
Ja. Dank u wel. Wethouder, gaat u verder.
Ja, mevrouw Van Rooyen stelde een aantal vragen over de woon-werkbalans. Nou, zoals ik u al aangaf, de werkgelegenheid blijft in Nieuwegein ongeveer gelijk. Zal wellicht met het verdwijnen van de crisis iets toenemen, alhoewel de rentabiliteit van bedrijven eerder toeneemt dan dat de banen groeien. Dat is wel een uitkomst, heb ik begrepen, van het economisch herstel. Er is minder kantoorruimte nodig om die werkgelegenheid te accommoderen. Dus wij verwachten eigenlijk dat met het toevoegen van woningen in plaats van kantoren, dat daar de woon-werkbalans niet mee verstoord hoeft te worden. Het zou overigens een gunstig effect kunnen hebben doordat mensen dichter bij hun werk wonen. Dus er minder intern transitieverkeer is. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje afwachten allemaal hoe zich dat zet.
Maar daar hebben we geen berekeningen op gemaakt. Het is gewoon eigenlijk zo'n beetje van.
Wij verwachten dat. Want de kantoren die zich tot nu toe aangediend hebben, zijn allemaal kantoren die redelijk kansloos zijn om daar weer verhuur in te krijgen. Het zijn panden die vaak al jaren leeg staan. En waar de vraag is of dat überhaupt ooit nog gebruikt gaat worden voor kantoordoeleinden. Op het moment dat je die onttrekt, denk ik niet dat daarmee de woon-werkbalans ernstig verstoord zal raken. Dan zijn er wat vragen over de gebiedsvisie Rijnhuizen en de zijn er gesteld, die gebiedsvisie. Daar zijn de contouren van pas met u besproken door mijn collega. Wij merken dat op het terrein Rijnhuizen, of het gebied Rijnhuizen, dat daar nogal wat leegstand is. En ook bij diverse eigenaren en ontwikkelaars ook wel potentieel is om daar tot ontwikkeling over te gaan. En we willen en dat is de afspraak ook die met de raad gemaakt is, om de gebiedsontwikkeling daar willen we gelijk op laten lopen met eventuele initiatieven die daar uitgevoerd worden. Staand beleid, even kijken, de bedragen verder, bewoners. Ja, dan heeft mevrouw Schildkamp over de visie binnenstad een vraag gesteld. Ik heb in mijn beantwoording al aangegeven dat we met het binnenstadsproject de kantoorbehoeften fors hebben afgeraamd. Dat plan is ook in het najaar in de raad geweest, het OOB 2013. Ik denk dat dat keurig past binnen de kantorenvisie. Even kijken wat er verder ligt.
Mevrouw Schildkamp.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag was eigenlijk, ik mis die visie in het lijstje, hè, wat wordt aangegeven met dingen waar we rekening mee houden bij dit plan. En ik had eigenlijk daar ook nog een aanvullende vraag, want eigenlijk hebben wij helemaal geen overzicht met welke gebieden, op welke gebieden dit eigenlijk allemaal betrekking heeft en om welke kantoorpanden het nou precies gaat. En wij hebben wel behoefte aan zo'n overzicht inmiddels, omdat het ook zo'n iets groots eigenlijk is geworden binnen Nieuwegein. En natuurlijk ook al was, maar ik zou het wel op prijs stellen als zo'n lijst dus compleet is en als wij dus een overzicht hebben van waar staan nou precies die kantoorgebouwen, wat kunnen wij verwachten voor de toekomst, welke aanvragen gaan wij nog krijgen en welke komen er eventueel in aanmerking voor sloop. Dat soort zaken zou ik eigenlijk wel graag op een rijtje willen hebben.
Ja, we zijn bezig met het goed in kaart brengen van al die leegstaande kantoren. Daar wordt op dit moment ook een zogeheten geo-app voor ontwikkeld. Die heeft u wellicht ook al eerder op de website gezien voor andere thema's. Voor geluid en lucht zijn ze er volgens mij ook. Waarop dat vrij snel en voor iedereen duidelijk inzichtbaar is waar dan iets speelt. Met de kantoren zijn we daar ook mee bezig. We hebben alle leegstand in beeld. We weten precies welk pand waar hoeveel vierkante meter leeg is. Die cijfers krijgen wij halfjaarlijks. En samen met de afdeling geoinformatie zijn we dat aan het vertalen naar kaartbeeld. En waar dan nog even de moeilijkheid zit is welke informatie echt openbaar is en waar we wat voorzichtiger mee om moeten gaan. Dus daar zijn we nu juridisch ook nog even naar aan het kijken. En, maar we hebben de prototypes ervan staan al online. Ze zijn alleen op dit moment nog niet breed gecommuniceerd, omdat we dus eerst nog eventjes moeten kijken naar hoe we dat zo goed mogelijk inzichtelijk kunnen maken zonder daarmee privacy te schenden. Daar komt het in feite op neer.
Dat is dan ook de communicatie naar de raad toe? Of worden we daar nog nader over geïnformeerd? En misschien ook wat uitgebreider dan op die website vermeld staat?
Het komt natuurlijk uiteraard sowieso bij de evaluaties. Maar voor die tijd kan het ook al, zodra de website, de apps online komen, dan zijn ze gewoon beschikbaar. En dan kunnen ze ook door u gewoon worden geraadpleegd digitaal. Tot die tijd denk ik dat het, ik heb hier gewoon een overzicht liggen met welk kantoorpand in Nieuwegein, hoe lang leeg staat en voor hoeveel vierkante meter. Maar dat is dus een document wat ik niet op die manier naar buiten kan brengen. Maar als u dat wilt inzien en dat graag wilt bekijken, dan bent u van harte welkom.
Wethouder, gaat u verder.
Kijk even naar verdere vragen. Er zijn een aantal vragen over een fonds gesteld. In feite zou zo'n fonds pas in beeld komen wanneer in fase 2 een aantal zaken niet slagen en we dat hoogste fruit niet weten te pakken. Dan is het idee dat we eventueel met een fonds waar mogelijk garantstellingen in gegeven zou kunnen worden, dat zoiets in het leven geroepen wordt. Het is helemaal de vraag of dat gebeurt, want dan zou die fases eerder niet tot voldoende resultaat geleid moeten hebben. Uiteraard wordt zoiets onderzocht en vanuit de evaluaties verder bekeken. En zal als dat nodig is een nader voorstel in de raad komen met financiële toelichting en dergelijke erbij waar u aan de knoppen zit. We hebben dat aan het eind als een mogelijkheid opgenomen. Het huidige beleid is dat we dit met beperkte ambtelijke inzet, die voornamelijk gericht is op partijen bij elkaar brengen en meer ordening nog aan te brengen in dit vraagstuk, dat die lijn eerst doorlopen wordt voordat, wat mevrouw Van Rooyen terecht zet, het particulier bezit. En in feite geven wij dan ook de voorkeur aan de particuliere oplossing eerst.
Meneer Van der Zalm.
Ja, meneer de voorzitter. Dat fonds is naar mijn idee een redelijk breekijzer om ook kantooreigenaren te stimuleren iets te gaan doen. Wij hebben vooruitgelopen als het gaat om het bouwen van die kantoren in die wat minder aardige tijd. Waarom zouden we dan ook niet vooruitlopen als het gaat over dat fonds? Want ik heb het idee dat we wel gebruik moeten maken van het momentum nu. En verder had ik nog een vraag, die heeft u nog niet beantwoord. En dat ging over het herrijken van die structuurvisie, maar dat zal nog wel komen.
Meneer de Wolle ook nog eentje.
Voorzitter, ik wil een reactie geven op de heer Van der Zalm. Is de heer Van der Zalm met mij eens dat het misschien ook handig is als de eigenaren in het fonds mee gaan storten? Aangezien eigenaren jarenlang een belastingvoordeel gehad hebben voor leegstaande kantoorpanden.
Ja, de roeivereniging is misschien een aardig voorbeeld.
Nee, maar het is geen kantoor. Het is geen roeikantoor. Er zijn een hele hoop technische vragen gesteld. Ik vind dit ook een vrij technische vraag. Hè, hoe zo'n fonds precies gevuld gaat worden. Er zullen ook deelnemers moeten zijn in zo'n fonds. Technisch commercieel, voorzitter.
Ja, als je het niet kwijt kan, dan moet je er geld voor
hebben. Gaan we niet over beslissen?
Nee. Nee,
precies.
Maar goed, die mogelijkheid ligt er. En op het moment dat die opgetuigd moet worden, dan zullen we daar heel goed naar moeten kijken. Want uiteindelijk zal zo'n fonds ook ervoor moeten zorgen dat er meer opbrengsten dan kosten gemaakt worden. Jij had een aantal technische zaken nog die je met de commissie wilde delen.
Er zijn nog een aantal vragen nog niet beantwoord. Wat ik in ieder geval nog heb genoteerd is de stadslandbouw. Daar ligt de moties van november, meen ik uit mijn hoofd. De provincie heeft eenzelfde soort motie liggen. En om nu de ambtelijke capaciteit van beide partijen zo ver mogelijk te beperken en toch wel brede resultaten te kunnen halen. En niet alleen op Nieuwegeinse, maar ook voor de andere gemeenten, is de provincie bereid om hier wat extra geld in te stoppen in dit onderwerp om dit te onderzoeken. Dus wij haken daarbij graag aan bij de provincie. En we zijn nu op dit moment heel concreet met hen in gesprek over een plan van aanpak daarvoor. Er hebben zich wat initiatiefnemers gemeld, met name vanuit de volkstuintjes, die wel willen mede onderzoeken of het interessant en zinvol is om een leegstaand kantoor überhaupt te gaan gebruiken voor stadslandbouw. Dus we willen dat onderzoek graag samen met de provincie uitvoeren en de initiatiefnemers die er zijn, als er al zijn, hè, zoals de volkstuinen, die betrekken we uiteraard bij dat onderzoek. Ja, ik denk dat het onderzoek in maart opgestart wordt. En even afhankelijk van het plan van aanpak, hoe lang het dan precies duurt en hoe breed ze het onderzoek willen trekken.
We gaan eerst kijken in het Westland hoe ze het daar doen.
Er is ook nog een vraag gesteld, ook door de heer Langerak, over wat de landelijke deelname en het delen van onze successen ons nou eigenlijk weer oplevert. Wat het ons vrij direct oplevert is dat we hele korte lijntjes hebben met het Rijk. En dat betekent dat zij ons bijvoorbeeld ook raadplegen bij het opstellen van nieuwe wetgeving, waarin ze dan weer aan de gemeente Nieuwegein vragen van goh, hoe zouden we dat nou zo goed mogelijk kunnen regelen. Dus dat is een vrij direct voordeel waardoor we eigenlijk gewoon invloed hebben op het stellen van de wet.
Verdienen we daar wat aan?
We krijgen de uren gedekt die we besteden. Dus in die zin, het kost ons geen geld.
Meneer de Mol, u had een vraag.
Ja, voorzitter, dank. Ik begrijp dat in maart het onderzoek naar stadstuinbouw opgestart wordt. Is daar al een budgetvoorstel voor? Want anders is die mij ontschoten. Heeft u enige notie dan wat het gaat kosten?
Zoals ik net al zei, stoppen wij daar geen budget in. Hooguit wat ambtelijke capaciteit. En ik verwacht dat die geleverd zal worden door een medewerkster vanuit Milieuhoek. En dat dit ook een onderwerp is wat daar überhaupt ook wel thuis hoort. En de provincie die zal er geld in stoppen voor het onderzoek.
Gaat u verder?
Nog
even, voorzitter. Hebben we nu de voordelen van het deelnemen aan die landelijke projectgroep gehad?
Er zijn er uiteraard nog wel een paar, waaronder dat wij als eerste op de hoogte zijn van de allerlaatste ontwikkelingen. Dus dat is ook fijn.
Maar er zijn geen landelijke fondsen?
Er zijn geen landelijke fondsen. Die zijn er überhaupt niet. We halen uiteraard op deze manier wel ook de voordelen. Want de provincie die neemt ook deel in het landelijke expertteam. Dus ook die steunen ons wel heel erg op dit onderwerp. Meer dan dat ze weer bij anderen doen. Dus indirect heeft het wel voordelen. Ja.
En zoals ik aangaf, dat bedrijf LPB Sites, dat is een raadgevend ingenieursbureau, heeft ondanks het feit dat hun huurcontract hier afloopt, besloten van we blijven hier mede dankzij dit soort binnenstedelijke ontwikkeling, waar ze dan in feite aan de voorkant zitten. Dus het, ja, dat soort effecten in de markt heeft het ook.
Ja, wat het heeft überhaupt nog wel wat marketing en dat soort effecten. Want wij worden juist om deze redenen ook heel vaak gebruikt in publicaties en in stukken die naar buiten gaan als voorbeeldgemeente. Dus dat heeft ook gewoon hopelijk een positief effect op de positionering van de stad. Ja. Er zijn nog vragen gesteld over de zorgwoningen. Dat is iets wat we de komende periode willen gaan onderzoeken. Ik heb daar heel concreet onlangs al wat eerste gesprekken voor gehad om te kijken naar. We kennen de woningbouwbehoeften vrij goed. We weten precies wat er leeg staat en waar kunnen die twee nou gematcht worden. Hoe kunnen we nou snel een kort onderzoekje uitvoeren naar welke kantoorpanden dan op locaties liggen waar die voldoen aan de wensen van die verschillende doelgroepen. Nou, een van die doelgroepen is het combineren van wonen en zorg. Daar heb je inderdaad weer verschillende gradaties in. Hè? Mensen die mobiel zijn en die dus juist dicht bij voorzieningen moeten wonen. We weten precies welke voorzieningen waar in Nieuwegein aanwezig zijn. We weten ook welke kantoorpanden zich binnen een straal van dichtbij zo'n kantoor bevinden. Dus qua locatie zou zo'n kantoor zich dan wellicht goed kunnen lenen voor transformatie naar zorgwoningen. Ik wil nog niet zeggen dat die eigenaar dan ook meteen de volgende dag een plan heeft om dat te gaan doen, maar dat is ook heel erg bedoeld om eigenaren, ontwikkelaars, partijen te inspireren en te laten zien van, goh, de locatie waar uw pand ligt zou zich goed kunnen lenen voor de behoeften of de woonwensen van zorgwonen, van starters, van senioren, van de verschillende doelgroepen. Dus binnenkort hebben we daar hopelijk meer informatie over. Ik hoop eigenlijk op de volgende kantorenbijeenkomst van mij een concreet product in handen te hebben, wat we dan ook aan al de partijen kunnen uitdelen. Ook weer om partijen te inspireren om juist die doelgroepen te gaan bedienen.
Ja. Meneer de Mol.
Ja, voorzitter, dank voor het antwoord. Maar kijkt u dan ook naar de voorzieningen in de woningen? Want die zijn ook noodzakelijk. En kijk, ik wil even zeggen, we hebben al een bijgesteld beleid dat we lagere kozijnen hebben voor deuren, maar die moeten dan ook breder zijn voor een rolstoelgebruiker.
Nee, uiteraard. We bedenken dat ook niet zelf. Hè. Als het gaat om zorgwoningen, dan zal er ook altijd een zorgverlener betrokken zijn die daar uiteindelijk de zorg gaat verlenen. Dus die heeft dan een programma van eisen wat juist met name op de eisen zit die u nu stelt. Daarnaast hebben we überhaupt een aanpasbaar bouwbeleid waar alle transformaties aan moeten voldoen.
Dus netjes gezegd, die neemt u dan mee in de implementatiefase. Okay.
Gaat u verder?
De heer Houtzager wilde nog graag weten wat er is gedaan met de raadsinput. Het is wellicht meer een bijna politieke vraag, maar ik zou hem ook wel kunnen beantwoorden. We hebben goed gekeken naar wat u heeft gezegd, waar veel mensen voor waren, waar mensen tegen waren en waar de meningen over waren verdeeld of neutraal waren. Zo hebben we bijvoorbeeld op mede uw verzoek het onderzoek naar meer tijdelijke woningen opgenomen. Dat zat er voorheen niet in. We hebben niet expliciet iets opgenomen om onderzoek te doen naar studentenhuisvesting, want dat zag u minder zitten. We hebben ook de fondsvorming er nog niet voor deze fase opgevoerd, maar alleen om te gaan onderzoeken naar, hè, mochten we in deze fase, stel dat de leegstand verder oploopt of er komen geen nieuwe initiatieven meer voor kantoortransformaties of voor onttrekkingen, dan zouden we dat alsnog kunnen gaan overwegen. Maar we hebben dat in eerste instantie dus nu niet meegenomen, mede naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst van afgelopen april. Dus op die manier zijn we daar mee omgegaan. Er is nog een vraag gesteld voor wat telt er mee in de pijplijn van de woningen en die nieuwe woningen. Er is al wel een deel van het antwoord is al wel gegeven. De pijplijnwoningen, dat zijn in feite de 1600 woningen uit het urgentieprogramma en de 1700 woningen van daarvoor. Dus dat is Blokhoeven, Binnenstad, Vreeswijk Noord. Dat waren in totaal 3300 woningen. Daarvan is een deel niet doorgegaan. Uiteindelijk zit er op dit moment in de woningbouwmonitor ongeveer 2200 woningen. En uit het onderzoek dat in de raadsinformatiebijeenkomst van november is gepresenteerd, bleek dat er bovenop die 2200 woningen waar nu concrete initiatieven voor zijn, dan wel die in de afgelopen periode zijn opgeleverd, nog eens behoefte is aan ongeveer 3300 woningen. Dus dat is die nog even nader gespecificeerd.
Meteen even ingaan op mijn vraag over, over de onafhankelijkheid van die prognoses.
Ja, die zijn uitgevoerd door het bureau Inbo in onze opdracht. En dat was een vervolg op het onderzoek wat is gedaan voor de binnenstad, waar de woningbehoefte voor de binnenstad voor het herijken van het OOB is uitgevoerd. Dus in eerste instantie is er door Ecoris onderzoek gedaan voor de binnenstad naar de woningbehoefte. En vervolgens is er door Inbo is er een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in heel Nieuwegein. En dat onderzoek, de resultaten daaruit zijn in november in de raadsinformatieavond gepresenteerd.
En dat zijn dezelfde die op pagina 17?
Ja, de samenvatting van die cijfers leest u bijna één op één terug op pagina 17. Ja, er werd nog een vraag gesteld over de wetswijziging die er aankomt, waarmee de procedures worden ingekort en er minder inspraakmogelijkheden zijn. Nou ja, zoals het woord al zegt, is het een wetswijziging. En hebben wij wel, dankzij de deelname, wat invloed gehad over de teksten zoals ze uiteindelijk in de wet zijn opgenomen, maar niet over de gedachte erachter. En de gedachte erachter komt bij de Tweede Kamer vandaan uit de motie waarin is gezegd dat ze die kantoortransformaties willen versnellen, de procedures willen versnellen. En dat ze om die reden vinden dat ze onder de kruimelgevallenregeling moeten gaan vallen. En die kruimelgevallenregeling houdt in feite in een reguliere omgevingsvergunningprocedure van 8 weken waarop geen inspraak of zienswijze procedure van toepassing is. Alleen de bezwaarmogelijkheid bij de commissie bezwaarschriften na de vergunningverlening. Dus dat betekent ook dat als wij na de wetswijziging zonder vooroverleg of hoe dan ook een verzoek zouden krijgen, een omgevingsvergunning aanvraag binnenkrijgen voor het transformeren van zo'n kantoorpand. En dat voldoet aan alle wet en regelgeving en aan al het gemeentelijke beleid. Dat wij ook binnen 8 weken dan die vergunning moeten verlenen. Dat is in feite wat de wetgever ons oplegt.
Ja, even een opmerking dat dit dus een tegenspraak is met de participatiesamenleving. Want er wordt natuurlijk wel een grote groep inwoners buitenspel gezet. Maar
ja, het is een wetswijziging. Is het, ja.
Dat is een discussie die in Den Haag gevoerd wordt.
Ja. Dit is heel erg van die snelheid te bevorderen gedaan. En deze optie zat er overigens al in, maar die was tot nu toe beperkt voor gebouwen tot 1500 vierkante meter. Of bijvoorbeeld voor een verdieping. En naar allerlei functies behalve wonen. Maar nu kan een willekeurig pand met elke oppervlakte van willekeurige functie naar elke andere functie ook wonen. Dat is in feite de wetswijziging. Ja.
Ja, ga je gang.
Ik heb eigenlijk een inhoudelijke vraag. En misschien begrijp ik het verkeerd, maar er wordt gesproken over een wetswijziging. En ik begreep dat wij daar als gemeente aan meegewerkt hebben. Met adviezen. Klopt dat wat u zegt of niet? Betekent dat, laten we zeggen, de wetgeving die dus vastgesteld is, naar aanleiding van ook adviezen die wij gegeven hebben. En dan ben ik toch erg geïnteresseerd. Ja. Welke adviezen hebben wij gegeven?
In de praktijk werkt dat dan toch net iets genuanceerder, ben ik bang. De Tweede Kamer had opgelegd aan de ambtenaren bij Binnenlandse Zaken dat ze die wet moesten herschrijven en dat deze procedure er op die manier in moest komen te staan. Daar hebben we dus geen invloed op gehad. Wat ze wel hebben gedaan is mij geraadpleegd over van goh, als we dat zouden doen, waar lopen we dan tegenaan? En wat moeten we dan regelen om te voorkomen dat we in de praktijk tegen allerlei problemen aanlopen? En waar ik bijvoorbeeld onder andere over heb gesproken met Binnenlandse Zaken zijn dingen als het kostenverhaal. Wij zijn als gemeente verplicht om de kosten die wij maken ten behoeve van een initiatief te verhalen bij de initiatiefnemer. Dus ik heb met hen gesproken over hoe ze dat dan, in het geval het zo'n korte procedure betreft, hoe we dan alsnog het beste dat kostenverhaal zeker kunnen stellen. Nou, dat is een voorbeeld van een onderwerp waar ik met hen over heb gesproken. Vooral ter voorkoming van problemen in die procedure dan wel in de aanloop naar zo'n procedure. Zodat we niet elke keer bij de rechtbank staan omdat we bijvoorbeeld te laat beslissen of wat dan ook.
Minimaal.
Voorzitter, in de WABO is het college gemandateerd om autonoom beslissingen te nemen over omgevingsvergunningen en alles wat ermee te maken heeft. Had dit niet iets moeten zijn wat eerst in de raad besproken had moeten worden?
Interessante vraag.
Volgens mij heeft de raad deze problematiek in 2010 of eerder nog, is het aan het college gemandateerd of gedelegeerd?
Nee.
Ja, zeker wel. De kantoortransformatie.
Ik begrijp ook de vraag.
Bevoegdheden zijn aan het college gemandateerd.
Ja, kantoortransformatie, prima, maar dat is iets anders als wetgeving beïnvloeden.
Excuses, dan even voor de onduidelijkheid. Dat doe ik in mijn rol als lid van het landelijke expertteam kantoortransformaties. Daarbij praat ik met ambtenaren van Binnenlandse Zaken onder andere over de wetgeving.
En wij zijn op zich blij als Nieuwegein dat we iemand als Dionne daar hebben kunnen afvaardigen, omdat dat voor Nieuwegein een goede zaak is.
Gaat u verder? Of was u rond? Ik heb ook nog twee vragen als u even wacht. Eén vraag van mevrouw Van Rooyen. En een vraag van mevrouw Hogeveen. Gaat uw gang, mevrouw Van Rooyen.
En van mij ook nog twee vragen.
Zijn verschillende vragen. Maar ik ben vooral even nog willen terugkomen op wat er gezegd is over de gebiedsvisie. Waar ik vragen over had gesteld. En waarbij de wethouder zegt, ja, het gaat gelijk op eigenlijk. Maar dat hebben wij niet afgesproken als raad. We moeten eerst een gebiedsvisie hebben en dan kan je pas vergunningen af gaan geven. Dat is wat er in het amendement of motie.
Motie Monroy.
Wat er toen
gesproken
is gedaan. Dus niks gelijk op. We moeten eerst die gebiedsvisie zien. En hoe ver staat het daar nou mee?
Uit mijn hoofd staat de gebiedsvisie gepland voor juni 2014. Ja. De afspraak was dat de besluitvorming over het vaststellen van het bestemmingsplan van de Edisonbaan ook niet eerder plaatsvindt dan dat de besluitvorming over de gebiedsvisie heeft plaatsgevonden. Daar houden we ons volledig aan. Wat hier bedoeld wordt in het stuk over de kantorenaanpak met de gebiedsaanpak voor Rijnhuizen, is dat binnen de gebiedsvisie, dat loopt uiteraard voorop. Maar binnen het gebied Rijnhuizen, dat zijn nog zo'n 40 verschillende kantoorpanden. Je kunt je voorstellen dat als de gebiedsvisie is vastgesteld, dat je die niet in één keer kunt uitvoeren. Want dat is het is een visiedocument. Voor de uitvoering zou je dus in deze fase, die nog wel even gaat duren, en waar we dus ook niet starten met Rijnhuizen, maar goed, waar Rijnhuizen dus dan ook een onderdeel van uitmaakt, wel kunnen kijken naar hoe kun je dan bijvoorbeeld binnen Rijnhuizen met een aantal eigenaren bij elkaar een gebiedsgerichte aanpak opzetten. Dus dan gaat het om kleinere deelgebiedjes, buurtjes, binnen Rijnhuizen. Uiteraard als u als raad zou beslissen om de gebiedsvisie Rijnhuizen niet aan te nemen, dan vervalt dit onderdeel. Dat lijkt me dan hebben we het alleen nog maar over individuele kantoortransformaties. En ook daarvan, daar zou ook een ander besluit over genomen kunnen worden.
Ja. Nee, maar dat is nou net het punt. Wij hebben gezegd, en vooral daar, het is een heel kwetsbaar gebied. We hebben er ook een interessante avond over gehad in het kasteeltje. Met Von was dat.
Ja.
Dan moet je dus niet daar kleine stukjes uit gaan halen. Want dan vallen de gaten in het plan wat daar dan best kansrijk zou kunnen zijn. Als dat,
maar dat zou dus ook alleen maar zijn binnen het kader van de gebiedsvisie van Rijnhuizen. Dus niet los daarvan of anderszins.
Nee, maar het is maar dat dus de volgtijdelijkheid duidelijk is. Omdat de wethouder zei, het gaat gelijk op. Nee, eerst gebiedsvisie. Kan ik het zo zeggen? Eerst gebiedsvisie. Dan gaan we verder met omgevingsvergunningen afgeven.
Voorzitter.
Mevrouw van Verbeek.
Ja, voorzitter. Als we nu dit goedkeuren, dan lopen we dus vooruit op die gebiedsvisie. En dat is hetgeen waar wij het probleem mee hebben. Daarom heb ik gezegd, we geven een carte blanche af. Want dan is alles mogelijk, terwijl we die gebiedsvisie nog vast moeten gaan stellen. En dat hebben we als raad gezegd, dus ik vind niet dat we dat er kan. Klaar, mevrouw Verrooyen is daar heel duidelijk in en dat sluit wel eens bij aan.
Dit is een veel breder plan dan een
plan.
Wat in dit stuk aangegeven is, wat de basis is in feite in die tussenliggende fase van los laaghangend fruit, fase 1 naar die fase 3, zit een fase 2 waarin aangehaakt wordt op een gebiedsvisie, omdat zaken dan wat meer in samenhang bekeken moeten worden. En ja, dat is die tussenfase die we nu inzetten. En daarin is wel degelijk die gebiedsvisie van belang. Omdat dat de samenhang geeft ook in eventuele opgave van het te transformeren aantal kantoren.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik begrijp de wethouder heel goed. Hij citeert weer uit het stuk, hebben we heel goed gelezen. Maar ons gaat het erom. U zegt het voldoet aan de structuurvisie, halen we erbij. Hebben we ook net een vraag over gesteld, nog een antwoord op gehad. De gebiedsvisie, dan zegt u, dat past het in. Dat weten wij niet, want wij hebben de gebiedsvisie nog niet gezien. En wij willen hem eerst zien voordat we verder gaan. Dat is hartstikke duidelijk.
Volgens mij sluit elkaar dat niet uit, hè, want we geven aan dat we in die tussenliggende fase zowel met gebiedsvisie als met kantorentransformatie in samenhang verder gaan.
Maar dat is nou precies hetgeen wat we niet willen. We willen eerst die gebiedsvisie zien en dan praten we verder. Duidelijker kan ik het u niet vertellen.
Meneer de Mol, u had de vraag of is die weggevallen?
Ja, voorzitter, het ging over de zorgwoningen. Wij wilden weten hoeveel zorgwoningen waarover Nieuwegein beschikt. En we wilden ook graag weten.
Ik denk dat dat via het verslag moet. Dat zijn zaken die mijn collega Adriani...
Zal ik die vraag morgen indienen? En dan hadden wij nog een vraag aan het college of ze de startersleding, wat de leeftijdscategorie betreft...
Ook dat is een vraagstuk dat in een andere commissie of bij een andere portefeuille thuis hoort. Starterslening, onderdeel van de ruimtelijke ordening portefeuille.
Dan zet u de vraag door of moeten...
We zullen die vraag doorzetten, maar volgens mij is dit vraagstuk uitgebreid met de raad al in een eerder stadium besproken.
VVD, meneer Schat.
Ja, voorzitter, er was eigenlijk nog een interruptie aan Indus Belang over die gebiedsvisie. Volgens mij, als we overgaan tot controltransformatie, zit er ook altijd nog een bestemmingsplanwijziging. En die komt altijd in de raad, dus ik weet niet waar u bang voor bent.
Ik ben ergens bang voor. Ik wil gewoon eerst die gebiedsvisie die ons beloofd is. Daar is een raadsbesluit over genomen. Dus dat moeten we gewoon hebben. Klaar. Heel duidelijk.
Meneer Van der Zalm, ik zag u of uw buurman.
Het belofte maakt schuld.
Ja, ik ben het eventjes met Indus Belang eens dat wij voor wat betreft de structuurvisie nog steeds zitten te wachten op een antwoord. Ik denk dat we al die visies eventjes echt op een rij moeten hebben voor wat betreft timing. Want ik hoor net ook dat een bestemmingsplan altijd via de raad gaat. Maar ik heb ook de indruk dat het college weer de nodige bevoegdheden heeft om allerlei kruimelzaken buiten de raad om te regelen. En ik denk dat alles bij elkaar eigenlijk gewoon eens een keer duidelijk in kaart moet komen.
Nog even wat, dan kan u in één klap antwoorden.
Ja, oké.
Omdat ik even dan helder wil hebben. Het is... Dit is veelomvattend, dit stuk wat we maken. Hè. Het is echt op de kantorenvisie. En daaruit halen wij de gebiedsvisie van Rijnhuizen. Zo is het toch? Maakt toch niet uit als wij dit zouden vaststellen. Dat wil dan nog niet zeggen dan dat wij geen gebiedsvisie zouden krijgen. Want dat hebben we net met elkaar afgesproken.
Krijgt u gewoon. Dat begrijp ik, maar als we dit vaststellen, dan staan we wel dingen toe. Wat we zo meteen niet weten of het in de gebiedsvisie of dat duidelijk is.
Zoals wat dan?
Nou, de bouwhoogte, de complexiteit.
Maar dat hebben we hier toch niet kunnen staan?
Ja, daar staan allerlei dingen in beschreven wat allemaal kan. Ze willen het erg soepel hanteren.
Dames, ik sluit dit af. Ik begrijp dat u het oneens bent. U had nog een vraag. En dan kom ik bij mevrouw. U was nog
structuurvisie zou nog antwoord krijgen.
Nog één moment, mevrouw Hogeveen, het antwoord was nog niet klaar.
Nee, ja, ik wilde het antwoord geven op de vraag over de structuurvisie, maar goed, dat is inmiddels 3 keer gesteld, dus dat lijkt me een mooi moment om te beantwoorden. De structuurvisie staat op de planning voor 2014, om daarvan in ieder geval het uitvoeringsprogramma te herijken. Dus dat komt dit jaar aan de orde en ik heb zo'n vermoeden dat het dan ook weer op de raadsagenda komt te staan. Ja. Er wordt achter mij instemmend geknikt. Wat betreft de inpassing in hoe dit past in de structuurvisie. Kijk, het programma kantoor is natuurlijk met name een uitvoeringsprogramma waarmee wel wordt gewerkt aan bepaalde beleidsdoelstellingen. En die beleidsdoelstellingen zitten in de structuurvisie. En die hebben natuurlijk vooral te maken met binnenstedelijk woningbouwontwikkeling. Met het terugdringen van leegstand in het algemeen en kantoor in het bijzonder. Dus het draagt bij aan de doelstellingen uit de structuurvisie. En het is met name een uitvoeringsstuk waarin met name uitvoeringsprojecten en lijnactiviteiten zitten.
Goed. Mevrouw Verbeek, daarop reagerend? Of een andere vraag?
Ja, maar wel indirect wel heeft betrekking op.
Dat is mevrouw Hogeveen eerst. Mevrouw Hogeveen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn nog 2 vragen die ik nog niet heb langs horen komen van mij. Wat zijn de consequenties van die provinciale bouwstop voor het plan van aanpak? En andere, wanneer komt er, wordt het openbaar waar die eventuele slooplocaties zich zouden bevinden? Is dat in de loop van fase 2 of pas in de loop van fase 3?
Mevrouw Schildkamp, u had ook nog een vraag. Zullen jullie er meteen bij nemen?
Nou, ik had ook nog 2 vragen die nog niet beantwoord zijn. En het eerste gaat over de partijen met huisvestingsvraagstukken. Mijn vraag was van om welke partijen gaat het dan? Of in ieder geval, wat voor soort partijen gaat dat dan? Mijn andere vraag was, toch voor mijn gevoel een beetje een tegenspraak die er zit in het stuk, waar aan de ene kant wordt gezegd de inhaalslag voor starterswoningen is gemaakt en aan de andere kant de groeiende vraag naar starterswoningen. Wat voor mij een beetje onduidelijk is, wat is nou waar en hoe komt men aan die gegevens?
Mevrouw Verbeek.
En wij hadden nog de vraag over het historisch lint.
De vragen van mevrouw Schildkamp, even kort gezegd. U vraagt naar de verhouding rond die startersproblematiek, of dat niet al opgelost is. En die moet eigenlijk in tweeën geknipt worden. Er is een huurdersdeel en een kopersdeel. Wij verwachten, de cijfers die hier genoemd zijn, zijn voornamelijk het kopersdeel. Dat droogt op een gegeven moment op. Dat kun je niet oneindig toevoegen. Uit het huurdersdeel hebben wij het idee dat daar nog een vrij forse vraag zit. Als we kijken naar de belangstelling die UvaAST heeft voor 2 huurdersprojecten, praten we toch over op 25 woningen 660 belangstellenden. En op het tweede project gaat dat om een vergelijkbare omvang. Dus daar zit een behoorlijke vraag nog. Dat voor wat het eerste antwoord betreft. U had nog een tweede vraag. Kunt u die nog even herhalen?
De partijen met huisvestingsvraagstukken.
De huisvestingspartijen geeft mevrouw Barré even antwoord op. Die heeft daar dagelijks mee te maken.
Ja, ik spreek inderdaad geregeld met partijen variërend van losse ideeën die mensen hebben om bijvoorbeeld als groep ouderen zich gezamenlijk ergens te huisvesten tot vrij concrete vragen. Bijvoorbeeld op het vlak van wonen en zorg. Van goh, als we nou steeds minder mensen in verzorgingshuizen gaan wonen en die mensen nog steeds een woningbehoefte hebben, hoe kunnen we dat dan faciliteren en kunnen bijvoorbeeld die lege kantoren daar een rol bij spelen? Dus we praten met bijvoorbeeld met zorgaanbieders, maar we praten soms ook gewoon met collectieven van bewoners. Soms zijn dat ook maar enkele bewoners die nog participanten moeten vinden. Er zijn in het verleden wel eens initiatieven geweest voor bijvoorbeeld een hotelketen die huisvesting een locatie zocht. Er zijn ook wel eens... Het zijn heel variërende partijen die een huisvestingsvraagstuk hebben. Die kijken van, goh, kunnen we ergens nieuw bouwen? En, bestaande bouw, is dat wellicht voor ons ook een optie? Nou, daar, dat type vraagstukken heb je het dan over. En wie op dat moment die huisvestingsvraag heeft. Het kan ook een kerkgenootschap zijn of een sportschool of een kinderdagverblijf. Het kan van alles zijn.
En er was vanuit D66 een vraag over de bouwstop gesteld. Daarmee verwijst u naar de provinciale publiciteit die daar de afgelopen dagen of weken over geweest is. Dat past in het stekonderzoek dat hiernaar gedaan is. De bouwstop gaat in feite om het wegnemen van het deel plancapaciteit. Dat is nog niet gerealiseerde kantoorbouw. Wij blijven een stukje plancapaciteit als reservemogelijkheid hier in de binnenstad houden. En die afspraken zijn gemaakt met uw raad in november. Waarin het OB herijkt is. Dus wat ons betreft hebben die afspraken die de provincie nu vastgelegd hebben geen invloed op de mogelijkheden die wij hebben. Omdat we daar zelf in feite al op geanticipeerd hebben met de herijking van de binnenstad. Bij andere gemeenten kan dat heel anders liggen. Maar goed, daar heb ik geen directe zeggenschap nog zicht op.
Duidelijk. En de vraag van mevrouw Van Beek, de laatste. Mevrouw Hogeveen, u had er nog een, hè? Ja, mevrouw Hogeveen had nog. Die had nog een vraag.
U had het over het historisch lint, maar ik heb even niet scherp welk gebied u nu precies op doelt als het gaat om kantoren.
Het historisch lint, dat loopt verder en daar zitten ook kantoren bij.
Volgens mij zit het grootste deel kantoren daarvan in binnen het gebied Rijnhuizen. En komt dat dus terug in de gebiedsvisie voor Rijnhuizen. En langs de Nedereindse weg, daar stond natuurlijk het oude Rabobank kantoor. Ik kan me zo even niet zo snel voor de geest houden dat daar nog meer panden met een kantoorbestemming staan. En op Plettenburg is het natuurlijk een bedrijf, bestemming en woningen. Dus ik zie nog niet helemaal waar dit nog een andere benadering zou moeten hebben dan wat we op dit moment geborgd hebben.
Mevrouw Van Beek?
Nou, er zijn er nog meer, maar daar kom ik dan wel op terug.
Okay. Maar u vraagt aandacht voor dat historisch lint in dit vraagstuk. En ja, dat is
belangrijk, want u noemt wel de structuurvisie, maar niet historisch lint.
Uw vraag is beantwoord.
Had u nog een vraag?
Ja, ik wijs naar mevrouw Hogeveen.
Die andere vraag was wanneer die bekendgemaakt wordt waar die eventuele slooplocaties liggen. Dus in de loop van welke fase?
Ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat voor insteek je daarin als gemeente kiest. Gaan wij überhaupt inderdaad aanwijzen welk pand gesloopt moet worden? Ik vraag me af of we er op die manier uitkomen. Waar ik nu met de provincie over spreek en wat wellicht een interessante aanleiding kan geven om het gesprek over sloop in ieder geval op te starten, is een soort duurzaamheidsscan. Die wordt dan uitgevoerd naar gebouwen waarbij eigenlijk gekeken wordt naar de toekomstbestendigheid van een kantoorpand. Als je namelijk weet hoe toekomstbestendig een pand nog is, dan zowel voor het gebruik zoals dat tegenwoordig, flexibiliteit, et cetera, als energieprestatie, als ligging, locatie. Als je van een pand weet hoe goed het nog is en hoe toekomstbestendig het is, dan weet je ook welke panden dat niet zijn. En dan zou je met de eigenaren van die panden wellicht eens een eerste gesprek aan kunnen gaan over van, goh, hoe ziet u de vuurbaarheid van uw pand voor de toekomst? En wilt u erin investeren en het duurzamer maken? Of ziet u meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld sloopnieuwbouw? Maar dat zou een eerste aanleiding kunnen zijn om dat gesprek op te starten. Maar om nou heel exact in kaart te gaan brengen welke kantoorpanden uiteindelijk gesloopt moeten worden. Ik weet niet of dat een manier is om hem aan te gaan vliegen in het onderzoek.
Dat hangt natuurlijk af van wat voor soort onderzoeken je doet. Ja. En het worden waarschijnlijk onderzoeken naar aanleiding van een vraag of van een eigenaar van een pand.
Tot nu toe zijn de meeste eigenaren, en ik heb dat in de vorige raadssessie ook wel eens hier ter sprake gebracht, de meeste eigenaren maken een afweging denk ik dat mijn kantoorpand, als het al langer leeg staat, ooit nog weer verhuurd kan gaan worden of niet. En als ze denken van niet, dan gaan ze vaak kijken naar van goh, dan moet ik het wellicht gaan afwaarderen en afboeken. En dan komt transformatie in beeld. Sloop is voor de meeste eigenaar echt een soort laatste eindstation. Voor als er en niet meer verhuurd kan worden en er geen transformatiemogelijkheid dan wel is door de locatie, dan wel door dat de vraag inmiddels volledig is ingevuld, hè, over een paar jaar wellicht. Of nee, daar kunnen natuurlijk verschillende redenen voor zijn, of dat het pand gewoon zich überhaupt daar niet voor leent. Maar sloopnieuwbouw is over het algemeen een vrij dure oplossing. En sloop niks is tot nu toe nog niet in de praktijk gebracht.
Dank u wel. Maar er was nog een vraag van meneer De Mol.
Ja, dank u voorzitter. Ik wilde even inhaken op ieders belang. Historisch Lint maakt onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie. En wat mijn vraag is, een aantal gemeentes, minister Plas, sterk dat nog steeds zit in die minister, heeft de Hollandse Waterlinie al aangemerkt als nationaal historisch erfgoed. En gisteren heb ik vernomen dat een aantal gemeentes waar die Hollandse Waterlinie doorheen loopt, dat die daar, laten we zeggen, met elkaar in gesprek zijn om dit stuk te gaan beschermen. Zo niet te conserveren voor de toekomst. Nemen wij als gemeente ook deel aan deze gesprekken of is daar een intentie toe?
Hollandse Waterlinie vraagstukken zijn bij mijn collega Blom ondergebracht, die ook lid is van de enveloppencommissie, waarin allerlei Hollandse Waterlinie vraagstukken de revue passeren. Ik denk dat het goed is dat wanneer het onderwerp Hollandse Waterlinie aan de orde komt, dat in die commissie in te brengen. Wat betreft de structuurvisie begrijp ik dat daar dat historisch Lint ingebracht zal worden ook.
Oké. Dames en heren, dan heb ik het gevoel dat we naar hartelust gevraagd hebben en gesproken.
In een relaxte sfeer,
dat is ook de bedoeling. Vooral ook voor mevrouw Van Rooyen. Ik wil dat zij een goede herinnering houdt natuurlijk aan onze vergaderingen. En ik wil de mevrouw Van Barré hartelijk danken voor haar buitengewoon heldere antwoorden en informatie in de wethouder ook. En nu komt de hamvraag.
Ja, hamerstuk.
Ja, echt niet.
Voor wie is het een bespreekstuk? CDA, waarom?
Heel simpel, we gaan het lekker gezellig weer bespreken.
Nou, ja. Dat is geen antwoord.
We komen met een amendement, dan is het een bespreekstuk.
Ja.
VSP. En ik hoop dat CDA meedoet.
Wij willen ook een amendement indienen, VSP. ChristenUnie.
Ik wil eigenlijk dit nog even terugkoppelen naar de fractie. En dan wil ik nog laten weten wat ons standpunt daarin is.
Mevrouw Van Rooyen.
Ja, ik wil het toch ook nog, omdat we het ook inderdaad, er zijn ook van diverse commissieleden, raadslid vragen hierbij. Dus dat wil ik even terugkoppelen. Dus ja, het is niet anders.
Mevrouw Hogeveen.
Ik wil met name het antwoord op de vraag over het samenvoegen van fase 2 en 3 terugkoppelen.
Meneer Verdaal.
Ja, ik moet ook terugkomen als fractie. Ik wil ook even uit op de opmerking van de fase 2. Als je even luistert over het optimisme wat de wethouder uitstraalt. Dat de respons is in de kader van de komende regering. In een bepaalde tijd vind ik wat er is.
Moet u dat even herhalen? Ik verstond het dus niet.
Nou, u heeft gezegd over het optimisme dat ze net zo als het gaat over een woning. Dat is namelijk een gevolg van het water. Maar dat is wel een probleem. Dat staat ook voor de hele stad nog leeg. Dus het zal zich ook eens wel halen op.
Dat is niet waar wat de water betreft. Maar goed.
Ja,
dat is ook een heel lastige te verkopen. Meneer Zalm, u neemt het ook mee naar de fractie?
Ja, dat is makkelijk in mijn geval. Maar het is inderdaad zo dat ik dat wel ga doen. Maar ik kan wel vast een voorschotje geven. Ten eerste werd er niet naar de visie kantoorlocaties, maar kantoren verwezen. Dus dat is simpelweg een foutje. En verder de termijn waarop die structuurvisie wordt herijkt, vind ik eigenlijk niet terug in het stuk. Als dat zou worden toegevoegd, dan is het voor mij ook een hamerstuk.
Meneer Tebbe-Terviel?
Ja, gezien de antwoorden wil ik het ook nog even bespreken in de fractie. Dank u wel.
VVD heb ik even niet gezien, meneer Schat. Neemt u het mee? Of,
Nee hoor, ik wil de wethouder en ambtenaar hartelijk danken voor de beantwoording. Voor ons is het een hamerstuk.
Oké. Dan hebben we dus hamerstukken van...
Gaat meneer Salm dan een amendement indienen?
Zeker.
Oké. Okay.
Of het moet van tevoren gewijzigd.
Dat kan niet, want het is aan de raad aangeboden. Dat kan nou niet.
Oké.
Voorzitter?
Of het in de stuk staat. Geen
idee. Nou, van de raad is het door de raad.
Ja, dan moeten we daar niet afspreken.
Maar een strekte vervanging over wat? Als ik... Ja, die drie punten. Die twee punten.
Maar ik begrijp toch maar
Nou, ja, misschien, maar wij niet.
Als dat kantoren staat, dan moet kantoren locaties
zijn. Nee, en voor hem is het ook bespreken, PvdA.
Ja, maar daar gaat dit stuk van.
Daar gaat het stuk toch helemaal niet over. Nee, maar kijk, ik begrijp het even niet. Hè. We vinden allemaal die kantorenaanpak een goede aanpak die er hier geweest is. En dan ligt er een prachtig voorstel om dat voor te zetten. En links en rechts waren daar vragen over. En dat is allemaal terecht. En daar moeten we ook uitgebreid over discussiëren hier. Nee, maar ik zeg even dat ik het toch niet begrijp dat er zoveel mensen een bespreekstuk van maken. Ja, dat mag natuurlijk. Iedereen vindt het een goede aanpak.
Wethouder voor de heer Zal, kunnen die kleine verbeteringen eraan gebracht worden?
Nou, ik begrijp dat er een kennelijke verschrijving geweest is.
Mag ik even rond, centraal?
Rond kantorenlocatie of kantorenvisie. Mondeling is net gewisseld wat het juiste woord is. Dat die kennelijke verschrijving kunnen we uiteraard verbeteren. Rond de precieze datum van de structuurvisie wil ik graag even ook overleg met mijn ambtgenoot daarover hebben die over... dat onderdeel verantwoordelijk is. Ja,
en dan kunt u dat in één keer beantwoorden.
En dan kan daar antwoord op gegeven worden.
Oké. Okay. Ja. En dan heb ik twee hamerstukken, PvdA en VVD. En de rest is bespreekstuk. Dan dank ik u allemaal voor uw... Nog één vraag dan, nabrander.
Nou, ik heb u al een keer eerder gezegd dat ik het woord nabrander namelijk niet gepast vind. En dan vind ik het nu ook niet. Maar ik wil toch even wat anders zeggen. Mevrouw Broer zegt, het is de laatste Rome-vergadering. Ik kan niet in de toekomst kijken, waarschijnlijk voor mij ook niet. Maar meneer de wethouder, ik zou graag willen dat u uw staf complimenten geeft voor de afgelopen jaren. Er is gezegd dat in Nederland van goede wijn behoeft geen krans. En volgens mij heeft u goede wijn.
Mooi hoor.
Ja, goed. Ik zal de CDA complimenten over wijn. Ik weet niet of het miswijn is.
Ligt er aan hoe je het woord misgebruikt.
Ja.
Maar we zullen de complimenten overbrengen. Niet alleen aan mevrouw Baree, maar aan de hele staf die aan dit resultaat bijgedragen heeft.
Dames en heren, gezien er verder geen rondvraag is, sluit ik hierbij.
Ja,
er was geen rondvraag, maar wij lazen net dat de andere wethouder een stuk heeft getekend over City Plaza.
Nou, dat is een ander onderwerp voor de andere wethouder, dus dat gaan we nu niet meer spreken.
Maar waarom mogen we er geen vragen? Want het gaat toch over Rome? Want we hebben
goed,
niet een aparte...
Als wij niet weten waar het over gaat, waar wilt u dan nu over discussiëren?
Ik neem aan dat de collegelid wel weet wat er aan de gang is, wat zijn collega doet.
Dan had u daar maar een rondvraag moeten indienen, dan had het van tevoren kunnen...
Ja, maar als dat net tijdens de vergadering getekend wordt, voorzitter, bij het lezen...
Ja, dat zal
binnenkrijgen, dan kan dat toch niet?
Mevrouw Verbeek, maar zo kunnen we niet buiten de orde opeens vragen stellen. Ik sluit de vergadering.